mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen ze een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gentse Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering. Dat is mensentaal.
Ik ben Matthias Somers.
Ik ben Emma van Pamel.
Welkom bij Mensentaal.
Wat doe jij als het zoveelste artikel over de opwarming van de aarde op je Facebook-feed verschijnt? A. Je klikt erop, je leest het volledig, je springt uit de zetel en redt de wereld. Of B. Je scrolt verder omdat je er toch niets aan kan veranderen, terwijl je je toch een beetje schuldig voelt. Je bent lang niet de enige die B zou aanduiden. Professoren Stef Kraps van de faculteit Letter en Wijsbegeerte en Katrien van Poek van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling beseffen dit maar al te goed en verkennen daarom andere, creatieve manieren om over het klimaat te communiceren en om dit ervaringsgericht voor de klas te brengen. Wat hebben de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en de opwarming van de aarde met elkaar gemeen? Nee, dit is niet het begin van een slecht mop. Ze liggen dichter bij elkaar dan je zou denken. En onze twee gasten van vandaag, Stef en Katrien, die zijn hiervan het levende bewijs. Welkom. Normaal gezien hebben wij één gast met één onderzoeksonderwerp voor ons, maar nu hebben wij twee gasten in onze virtuele studio die eigenlijk begaan zijn met hetzelfde topic, klimaatverandering, de opwarming van de aarde. Elk vanuit jullie eigen invalshoek. En die twee invalshoeken zijn op een mooie manier samengekomen en er is zelfs een samenwerking uit voortgevloeid. En er is ook al een broodnodig debat geweest. Maar dat is voor straks. Wij hebben jullie iets gevraagd. Wij vragen dat telkens aan al onze gasten. En jullie hebben netjes gedaan wat wij hebben gevraagd. Jullie hebben een object meegenomen. Matthias, kan jij beschrijven wat jij ziet van het object van Stef?
Ja, ik heb het hier voor mij. Het is een sneeuwbol. Zo'n bol op een houten statiefje dat je dan, waar dat je dan mee schudt en dan... Ja, iedereen kent de sneeuwbol. Maar het is geen typisch pittoresk plaatje, besneeuwd plaatje of zo. Het is ook geen sprookjesfiguur. Het is een stad in ruïne. Ik weet niet of het een bestaande stad is eigenlijk. Dat is nog, dat moeten we straks eens vragen aan Stef. Maar het is dus een atypische sneeuwbol. Misschien wel iets wat de aarde zou overkomen of zo.
Ah, ik ben benieuwd.
Het is wel een asbol.
Wow. Mooi. Alright, mooi. Cool. Oké, ik ben wel benieuwd. En het object van Katrien?
Het object van Katrien, dat moet ik er even bij nemen, dat is een camera. Ik gebruik tegenwoordig mijn gsm als ik iets wil opnemen. Dus als ik hier naar kijk, dan denk ik wel van dit is een oude camera. Maar misschien ligt dat ook gewoon aan mij. het is een camera van het merk Sony, zo echt een handcamera. Waar je nog... Van die familiefilmpjes mee maakt. Van die familiebloopers. Okay. Zo eentje. En dat je dan aan de zijkant openklapt. Een Sony-camera. Ja, ben benieuwd.
Oké, leuk. We hebben nu al alles gehoord over die objecten. Nog niet wat er achter schuil gaat, maar dat is voor straks. Ik denk, Matthias, dat het eerst goed is dat we eerst even onze gasten voorstellen. Hè?
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Katrien, jij bent onderzoeksprofessor aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Je bent verbonden aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, waar jij de onderzoekslijn rond duurzaamheidseducatie coördineert. En daarbij ligt de focus op lesgeven over duurzaamheidskwesties in het onderwijs aan de ene kant en ervaringsgericht leren of aldoende leren aan de andere kant. Dat klopt, hè?
Dat klopt.
Stef, jij bent professor in de Engelse literatuur. Je bekijkt hoe klimaatverandering in de literatuur wordt opgenomen. Je leidt ook de onderzoeksgroep Cultural Memory Studies Initiative. Die groep brengt onderzoekers samen binnen de geesteswetenschappen die werken rond geheugen en trauma, gemedieerd door cultuur. En je bent ook de stichtende coördinator van het netwerk. Zeg ik dat juist, Stef? Mnemonics?
Mnemonics, ja.
Oké, okay, ja. Het is een M en een N achter elkaar. Heel vreemd. In ieder geval, dat Mnemonics-netwerk, dat is een internationaal samenwerkingsinitiatief om onderzoekstraining te geven aan doctoraatstudenten in memory studies. En in die studies bestudeer je het culturele geheugen, hoe het verleden aanwezig is, in het heden, bijvoorbeeld via getuigenissen, verhalen, rituelen,
maar,
dat soort zaken.
Matthias, ja? Ik ga je moeten couperen, want vandaag gaan we het niet hebben over memory. We gaan het niet hebben over het culturele geheugen, maar wel over klimaat. Klimaat, de opwarming van de aarde. Matthias, ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn, maar daar weten wij, zeker onze generatie, al alles van. We worden er eigenlijk bijna bij wijze van spreken mee om de oren geslagen. En ik moet eigenlijk iets bekennen. Ik was vroeger de eerste persoon om alles te lezen over de opwarming van de aarde, over de verandering van het klimaat. Ik deelde dat ook altijd op mijn Facebook. Elke petitie die voorbij kwam, mijn vrienden moesten dat ondertekenen of ze waren mijn vrienden niet meer. Maar ik moet iets bekennen, ik ben daar de laatste jaren wat van afgestapt. En dat is zeker niet omdat ik niet meer wakker lig van het probleem, maar ik heb het gevoel dat er toch maar weinig meer verandert. Of zo.
Het probleem is gekend. Je weet dat het er is. Iedereen weet dat het er is. Nog meer petities gaan er niet toe doen, inderdaad. Dus ja, herkenbaar.
Ja, ik denk dat onze generatie daar in het algemeen een beetje last van heeft. En daarom is het een geweldig plezier om jou in de studio te hebben, Stef. Want eigenlijk zeg jij dat wij daar... hoe moet ik het gaan zeggen? Het ligt ook niet helemaal aan ons. Klimaatverandering is eigenlijk een groter probleem dan wij ons goed kunnen inbeelden. Dat klopt, hè?
Inderdaad, Emma. Ja, ik denk dat je helemaal niet alleen staat met die ervaring die je net beschreef. Ik denk dat die breed wordt gedeeld. En ik ben zelf ook geïnteresseerd geraakt in alternatieve vormen van klimaatcommunicatie. Ik ben daar nu, denk ik, een 5-6 jaar mee bezig, in feite. Dus ik ben bij beginnen te interesseren voor de manier waarop de literatuur met name dan omgaat met de klimaatverandering. Ik heb daar intussen redelijk wat onderzoek over gedaan en geef ook al een aantal jaar les over dat onderwerp van klimaatfictie. En dat kwam enerzijds omdat er veel klimaatfictie begon te verschijnen. Dus je kon eigenlijk nog moeilijk naast dat fenomeen kijken als je de literaire actualiteit een beetje volgt. Anderzijds was ik nieuwsgierig naar de manier waarop schrijvers omgaan met de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Ik werk allang, in feite al mijn hele loopbaan, over hoe literatuur het onuitsprekelijke of het onrepresenteerbare tracht weer te geven. En meestal ging het dan over zaken als oorlog of genocide of terrorisme of kolonialisme of slavernij. Maar eigenlijk past de klimaatopwarming in zekere zin wel in dat rijtje. Het is namelijk ook een zeer verontrustend fenomeen dat op het eerste gezicht geen cadeau is voor schrijvers. Waarom? Omdat de schaalgrootte ervan en de complexiteit ervan maken dat hun gebruikelijke arsenaal aan verhaalvormen ontoereikend is om ze recht te doen. Het is dus heel moeilijk in feite om een conventioneel verhaal te vertellen over de klimaatverandering, of althans om dat te doen en de indruk te hebben dat je dat onderwerp weet te vatten, dat je het recht aandoet, zeg maar. En dus dat is eigenlijk wel iets wat die verhalen over klimaatverandering, waar ik dus in geïnteresseerd ben geraakt, gemeen hebben met de getuigenis of de Holocaust bijvoorbeeld, of andere historische trauma's waar ik voordien over werkte in feite. Dus er is wel enige continuïteit tussen dat eerdere onderzoek over traumaliteratuur en dan mijn huidige onderzoek over klimaatfictie. En de reden waarom ik denk dat het belangrijk is dat literatuur klimaatverandering als thema behandelt, is in feite dat literatuur iets dat abstract is en dat nogal vaag en theoretisch is, aanschouwelijk en tastbaar en concreet kan maken. En dat is iets wat ze doet door de lezer uit te nodigen om zich te verplaatsen, om zich in te leven in de ervaring van mensen uit andere tijden, uit andere culturen, mensen in andere situaties of in andere landen enzovoort. En door hen te confronteren met de impact van menselijke activiteit op de niet-menselijke wereld. En op die manier kan klimaatfictie in feite invloed uitoefenen op denkkaders, op normen, attitudes, met betrekking tot de klimaatkwestie.
Dus Stef, dan moeten we eigenlijk niet denken in termen van er is één grote vijand, namelijk de klimaatverandering, en we gaan die allemaal goed kunnen verslaan door deze ene oplossing. Het is veel complexer dan dat. Slaagt literatuur vandaag in om daaraan tegemoet te komen in verhalen, om dat dan wat concreter te maken voor ons? Lukt dat?
Wel, er zijn allerlei interessante experimenten in elk geval. Dus schrijvers die proberen om bestaande verhaalvormen te herdenken of aan te passen of iets of op te blazen en iets compleet nieuws te doen in een poging om de klimaatopwarming te vatten in feite en dus tastbaar en ervaarbaar te maken voor lezers. Dus er zijn wel tal van interessante experimenten. En dat is in feite ook het soort literatuur waar ik me dan op focus. Hè. Dus eerder avant-gardistisch, experimenteel, innovatief, formeel innovatief, zeg maar. Ik krijg dan soms als tegenwerping dat nogal niche is. De happy few aanspreekt in feite. Maar persoonlijk ben ik er toch nogal van overtuigd dat wel degelijk relevant is voor de bredere samenleving, zeg maar. Dus ik zie literatuur en kunst wel als een soort cultureel laboratorium waarin volop wordt geëxperimenteerd met nieuwe verteltechnieken, met manieren om de klimaatcrisis bevattelijk en bespreekbaar te maken. En experimenten die dan vervolgens praktische toepassingen kunnen vinden in meer creatieve vormen van klimaatcommunicatie naar het grote publiek, die hopelijk ook meer effectief kunnen zijn.
En dan gaat het over, we hebben het nu over literatuur, maar het kan ook over kunst. Het kan dan in alle kunstvormen terugkomen dan. Ook theater.
Absoluut.
En zo.
Ah, ja. Absoluut, ja. En in film, in visuele kunst, absoluut. Mm-hmm. Dus ik ben literatuurwetenschapper van opleiding en focus vooral op literatuur. En het gros van de literatuur die aan het klimaat is gewijd, zijn romans, soms ook kort verhalen. Maar ik heb ook belangstelling voor theater, voor film. Mm-hmm. En voor andere vormen van culturele of artistieke expressie. Het is zeker niet zo dat het beperkt is tot één genre of één medium of zo. Er gebeurt echt op allerlei fronten van alles dat echt wel de moeite waard is om bestudeerd te worden, lijkt me.
Ja, maar het gaat dan over fictie en non-fictie, waarin dan niet al te veel feitelijke kennis over klimaat aan bod komt? Of hoeft dat niet per se een reden te zijn? Dat het meer subliminaal is, omdat het zich afspeelt in een klimaatveranderende wereld?
Ja, er komt zeker feitenkennis aan bod ook. Dat is zeker iets wat ook gebeurt. Maar ik zou het niet voorstellen als... en ik denk dat ook veel auteurs het niet graag zo voorgesteld zien, in feite. Alsof dat de ultieme functie is van literatuur of kunst over het klimaat. Dat de literatuur of de kunst een soort dienstmaagd wordt van de wetenschap, die gewoon een soort instrument wordt om dan wetenschappelijke kennis over te brengen. Ik denk dat dat een reductionistische visie is op wat literatuur of kunst kunnen betekenen in dat debat. Het gaat er ook niet om om gewoon meer kennis over te brengen of het publiek ja, meer informatie te bezorgen. Dat is eigenlijk, denk ik, iets waar men te lang is van uitgegaan in het veld, zeg maar, van klimaatcommunicatie. Dat heet het informatietekortmodel. Het idee dat de reden waarom mensen irrationeel handelen is dat ze over onvoldoende kennis beschikken, dat er tekort is aan kennis. En dat is een simpel model, ook een heel optimistisch model, want de oplossing is dan ook vrij eenvoudig, hè. Dat is dan gewoon meer informatie over mensen uitstorten. Daar is men eigenlijk de laatste jaren toch zeker van afgestapt. Hè. Dus men is eigenlijk op de limieten van dat model gestoten. Dus ook iets wat ik vaststelde toen ik mij dan begon te verdiepen in klimaatfictie, was ik eigenlijk aangenaam verrast om te merken dat het niet alleen schrijvers en literatuurliefhebbers zijn die belangstelling hebben voor klimaatfictie, maar dat er ook heel wat klimaatwetenschappers en klimaatactivisten zijn die hun hoop lijken te hebben gesteld op literatuur en kunst om hun boodschap over te brengen. Hè. Dus vanuit een soort frustratie dat zij er net niet in slagen. Dat is een beetje wat jij ook net zei, Emma, om het brede publiek te bereiken. Dus zij stoten in feite op de limieten van dat informatietekortmodel. Dat brede publiek blijkt niet of niet meer open te staan voor de naakte feiten. En haakt af, in feite. En dus je vindt ook behoorlijk wat klimaatwetenschappers en activisten, milieubewegingen, die in feite een beroep doen op de literatuur en de kunst. En die in feite daar hun hoop op stellen als een alternatieve vorm van klimaatcommunicatie die misschien wel effectiever kan zijn dan de klassieke.
Dat brengt mij meteen, Stef, naar wat wij hebben gezien in jouw sneeuwbol. Het is geen idyllisch prachtig berglandschap of een leuk hertje, wat je meestal in van die sneeuwglobes ziet. Maar we mogen wel spreken over een post-apocalyptische wereld. Hè? En een van de verhaalvormen van de klimaatfictie is net om een dystopisch landschap te schetsen waar de aarde eigenlijk zo goed als kapot is. Door de klimaatverandering, mag je eigenlijk wel zeggen. Is het een soort shock en awe effect van als we dit lezen, haast je naar de ijsbergen om het tegen te gaan houden, geeft dat net niet het omgekeerde effect?
Dat zou kunnen, ja. Dat speelt zeker. Dat is een risico waar je rekening mee moet houden als je inspeelt op angstgevoelens of als je angstgevoelens opwekt bij mensen. Maar wat ik aan die sneeuwbol zo interessant vond, hè, dus klassiek, is, voor klassieke sneeuwbol, en dat is dit niet voor alle duidelijkheid, maar dus een klassieke sneeuwbol, ja, daar vind je inderdaad een soort idyllisch landschap in terug, typisch, hè. Dus dat staat symbool voor onschuld, voor ongereptheid, voor geluk. Ze herinneren daar ook vaak aan, hè, sneeuwbollen, hè. Die worden vaak als souvenir te koop aangeboden. Ze zijn, ja, denk ik, het meest kitscherige voorwerp dat er bestaat, het toppunt van kitscherigheid. En de sneeuwbol die ik heb uitgekozen, die parodieert in feite de klassieke sneeuwbol. Het is inderdaad een post-apocalyptische sneeuwbol. Landschap is niet idyllisch, maar een verwoeste stad die tot een ruïne is herleid door de val van de beschaving, zeg maar. Dus in plaats van die schattige witte sneeuwvlokjes zitten er, ja, lelijke grijze en zwarte brokstukken in. Dus in plaats van in te spelen op onze nostalgie naar een mooi ongerept stukje natuur, roept deze sneeuwbol een angstaanjagend toekomstbeeld op. En ik vind dat hij daarmee eigenlijk iets heel artistieks doet, namelijk een vervreemdingseffect opwekken. En dat is iets wat al begin 20e eeuw werd genoemd als een wezenskenmerk van literatuur, van kunst in het algemeen, door de Russische formalisten. En ik denk dat klopt, hè. Dus literatuur en kunst bieden je effectief een ander perspectief op de werkelijkheid. En in dit geval is dat een post-apocalyptisch perspectief. Die sneeuwbol dwingt ons in feite, of nodigt ons uit, als je het wat positiever wilt formuleren, om vanuit een postuum spookachtig perspectief naar de werkelijkheid te kijken. En dat is het perspectief dat we in feite moeten innemen om zicht te krijgen op dat tijdperk waarin wij leven. Het antropoceen, zoals dat wordt genoemd. Hè, het tijdperk van de mens. En dat idee, die notie van het antropoceen, de hypothese van het antropoceen in feite, is gebaseerd op de idee dat er een tijd zal komen, lang nadat de mens is uitgestorven, waarin de menselijke beschaving enkel nog zal af te lezen zijn uit een aparte geologische gesteentelaag. En dat veronderstelt in feite dat aliens in de verre toekomst onze aanwezigheid op deze planeet zullen kunnen afleiden uit de fossielen die ze van ons zullen aantreffen in de rotsen. Mm-hmm. Dus gesteld dat
omdat
ze daarnaar zelf op zoek zouden gaan. Ja. Voilà. Ja.
Omdat
we
zelf de verdoemenis hebben ingejaagd. Ja.
Ja, zoals wij dat doen met de dinosaurussen in feite. Hè. Dus dat idee ligt zijn grondslag aan de notie van het antropoceen. En deze sneeuwbal nodigt ons eigenlijk uit om een dergelijk perspectief in te nemen. En dus dat klinkt heel, heel ernstig en heel angstaanjagend.
Niet meteen
ook,
wat je zou verwachten bij een sneeuwbal.
Nee, voilà. Maar daardoor werkt het ook, denk ik. Maar ik vind het persoonlijk, maar dat ligt misschien aan mij, maar ik vind dit object eigenlijk ook heel erg grappig. Dus je moet misschien wel wat gevoel voor zwarte humor hebben om het te kunnen appreciëren, maar dat heb ik dus wel. En dat komt ook wel goed van pas als je, zoals ik, over zware onderwerpen als trauma en genocide en klimaatverandering werkt. Dus humor is wel een soort copingmechanisme, een soort uitlaatklep, denk ik, voor wie overweldigd is door negatieve gevoelens. Dus angstaanjagend inderdaad, maar tegelijk ook heel geestig.
Absoluut.
En dus ook om die reden, dus dat humoristische aspect. Humor is ook een effectieve alternatieve, of kan dat althans zijn, een effectieve alternatieve vorm van klimaatcommunicatie.
Ja.
Moet er natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn met humor. Want humor heeft een lage culturele status in onze samenleving. Wordt vaak gezien als populair, goedkoop entertainment. En dus door humor te gebruiken, riskeer je ook wel de boodschap en de boodschapper te devalueren. Je wordt niet au sérieux genomen. Dat is althans het risico dat je loopt. Dus je trivialiseert het fenomeen dat je net probeert te thematiseren. Dus het is iets om maar mee te lachen. Maar het kan wel effectief zijn als een verfrissend alternatief voor het klassieke klimaatdiscours dat vaak wordt gekenmerkt door dodelijke ernst, door bittere ernst, door somberheid, door sentimentaliteit en een didactische toon, een moraliserende toon. En dat mensen worden daar onverschillig voor of knappen erop af gewoon. Het werkt uiteindelijk niet meer. En er treedt een soort gewenning op. En dan moet je in feite op zoek naar alternatieve benaderingen om mensen te bereiken. En ik vond deze sneeuwbal wel een mooi voorbeeld van zo'n een alternatieve communicatievorm.
Absoluut. En op zoek naar alternatieve manieren om het maatschappelijk bewustzijn rond de klimaatverandering te beïnvloeden. Dat zijn vragen die ook aan bod kwamen bij de Think and Talk, of de vragen die dat jullie hebben voorgelegd aan de studenten van Think and Talk. Misschien moeten we daar naar overgaan. Het Think and Talk is een honorsprogramma van de UGent voor de derde bachelor- en ook masterstudenten van alfa-faculteiten. Dus dat is letter- en wijsbegeerte, recht en criminologie, economie, bedrijfskunde, psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen. En zij moesten daar dan over in debat gaan, over hoe ga je eigenlijk losbreken van dat discours van mensen hebben gewoon meer feiten nodig en dan gaan ze het wel begrijpen. Hoe ga je daarvan losstappen? Hoe ga je daar eigenlijk op een creatieve manier mee omgaan? Dat is denk ik de vraag die jullie hebben gesteld aan de studenten. Hè?
Ja, klopt. Dus het is inderdaad een interdisciplinair honorsprogramma. En je hebt dus studenten van de vijf alfa-faculteiten die daarbij betrokken zijn. En de onderwerpen worden wel aangereikt inderdaad door lesgevers. Hè. Dus je hebt telkens interfacultaire duo's van experten die als coach of als klankbord optreden voor de studenten. En Catherine en ik hebben inderdaad het onderwerp van creatieve klimaatcommunicatie aangereikt aan het groepje studenten waar wij dan mee samengewerkt hebben. Mm-hmm. En,
dat is dan een groepje van 5 studenten waar jullie mee hebben samengewerkt.
Inderdaad, ja. Dus er zijn 20-tal studenten geselecteerd. Mm-hmm. En die hebben dan per groepje van 5 één van de thema's uitgekozen.
Okay.
En ik heb de meeste van die sessies bijgewoond ook dit academiejaar. Het was ook, denk ik, mijn enige vak dat on-campus plaatsvond. Dus het deed wel deugd om nog eens echte mensen te zien.
Een goede excuus om naar de campus te gaan, ja. Absoluut.
Ja, nee, inderdaad. Maar het was ook gewoon
net
heel
geen
boeiend.
Post-apocalyptische wereld. Er zijn echt nog mensen hier buiten.
kan het bevestigen, ja. Nee, maar het was ook gewoon heel boeiend. Dus los daarvan, los van het sociale aspect, dat dat ook wel belangrijk is. Maar het was
hoe
ook
zijn zij met die vraag dan omgegaan? Jullie hebben gesteld.
Ja, dus ze hebben een debat in elkaar gestoken dat mm-hmm. uit verschillende delen bestond. Het eerste deel bestond uit een reeks stellingen over die klassieke klimaatcommunicatie, zeg maar. En daarmee wouden ze, denk ik, aantonen dat die niet goed werkt of dat die haar doel voorbij schiet. Het grootste deel van het debat bestond in feite uit een reeks vragen over alternatieve vormen van klimaatcommunicatie, verschillende voorbeelden van creatieve klimaatcommunicatie, zoals een gedicht, een documentaire, een cartoon, foto's en dergelijke meer. En dan posten ze naar de reactie van de andere studenten, en ook van de andere deelnemers, zoals Katrien en ik, die daar ook mm-hmm. waren. En ook de onderwijsdirecteur van onze faculteit was aanwezig. Ilse, de coördinator van het programma, nam ook deel aan het debat. Naar de reacties daarop en hoe dat overkwam. En dan volgden daar zeer geanimeerde debatten over wat er werkt, wat niet, waarom, welke de gevaren zijn, welke de kansen zijn. Het was heel boeiend en het debat werd in feite afgesloten met een derde deel waarin werd gepeild naar persoonlijke ervaringen van de studenten. Momenten, herinneringen in feite aan momenten waarin zij een soort, hoe zeg je dat in Nederlands, een soort ecological awakening ervoeren. Mm-hmm. Een moment waarin ze een ecologisch bewustzijn geschopt kregen of zo, of
ja, dat
waarin
ze
het licht zagen in feite. Ja, voilà. En ik vond dat wel zeer ontroerend bijna ook, om die verhalen te horen. Dat vaak te maken met ouders, maar ook heel vaak met leerkrachten die een beslissende invloed bleken te hebben gehad mm-hmm. In dat proces. En dat vonden Katrien en ik dat natuurlijk ook wel leuk om te horen, dat je als leerkracht effectief wel dat soort invloed kan hebben en dat soort effect kan sorteren, in feite. Maar het was een heel inspirerende en verrijkende ervaring, vond ik. Ja.
Dus in feite, Stef, kunnen we concluderen dat het vooral de manier waarop de boodschap gebracht wordt, dat dat ertoe doet. En dat is eigenlijk volledig in de winkel van Katrien. Katrien, jij hebt niet alleen meegedaan aan het debat samen met Stef, maar het gaat eigenlijk nog verder, hè, want Stef en het vak dat hij geeft is voorwerp geworden van jouw onderzoek.
Ja.
Hoe zit dat precies in elkaar?
Wel, we hebben op dit moment een aantal onderzoeksprojecten lopen waar we allerlei lespraktijken in scholen, maar ook in het hoger onderwijs, we studeren lespraktijken rond duurzaamheidseducatie, soms heel specifiek rond klimaateducatie. En wat we eigenlijk proberen te doen, is een diversiteit van praktijken in heel diverse uiteenlopende opleidingen, gaande van ingenieurswerktuigkunde tot studenten, Engelstalige literatuur, tot lerarenopleiding, alles daartussen, maar ook in scholen, basisscholen, secundaire scholen. Gaan we eigenlijk kijken hoe leerkrachten en lesgevers daar lesgeven over duurzaamheidskwesties, over klimaat en wat het dan doet met de studenten, met de leerkrachten. En eigenlijk zijn heel veel van de dingen die Stef vertelt ook heel erg herkenbaar. Als we zien in klimaatcommunicatie dat het kennistekortmodel op zijn limieten stoot, eigenlijk is een gelijkaardige manier van denken. En dan noemt men dan de feitengeoriënteerde benadering van duurzaamheidseducatie. Is eigenlijk ook heel lang dominant geweest in natuur en milieu en duurzaamheids educatie. En daar ging men er eigenlijk vanuit van als studenten, als leerlingen, maar voldoende kennis hebben en de juiste kennis hebben, dan gaan ze automatisch wel op de juiste manier handelen. Ik denk dat we dat ten tijde van de klimaatmarsen nog bepaalde partijvoorzitters horen zeggen hebben van ze zouden beter terug naar de klas gaan en fysica gaan leren. Eigenlijk wellicht goed bedoeld en wellicht vanuit de veronderstelling van het is door die kennis op te doen, bij uitstek op school, dat ze dan iets gaan kunnen doen aan het klimaat. Dat ging dan wel eigenlijk eraan voorbij dat de studenten die nu in de scholen zitten tegen de tijd dat zij afgestudeerd zijn en daar al die kennis verworven hebben, dat dan eigenlijk te laat is. Maar daarnaast gaat het er ook aan voorbij dat dat natuurlijk niet het geval is. Dus dat die limieten van dat kennistekortmodel zijn al heel vaak aangetoond in onderwijs en ook in didactisch en pedagogisch onderzoek. Blijkt dat ook steeds van dat op zich werkt dat zo niet. En dan in een overgangs, of als een soort van reactie daarop, hebben we dan een normatieve benadering zien ontstaan, waarbij dat er gezegd wordt van ja, alleen de feiten meegeven is eigenlijk niet genoeg. We moeten vooral ook waarden en levensstijlen en richtlijnen voor klimaatvriendelijk gedrag enzovoort meegeven. Maar ook dat is iets dat ik daarnet ook Stef hoorde zeggen, van dat moraliserend vingertje, die al te didactische aanpak, ook dat staat op grenzen. Want ja, bij uitstek over klimaat, het is voor eerst al niet altijd duidelijk wat dat precies klimaatvriendelijk gedrag is. Wat moeten we doen om goed te doen? Ik herinner mij, toen ik nog werkte voor het project Milieuzorg op school, hele discussies over de vraag of dan nu herbruikbare glazen flesjes beter waren dan petflesjes die zouden gerecycleerd worden en zo. En klimaat is dan nog een keer heel veel complexer dan dat. Dus ja, die complexiteit van kennis, dat leidt niet zo, of dat leent zich niet zo gemakkelijk tot kant-en-klare richtlijnen en de juiste waarden en normen enzovoort. Plus ook dat er ethische vragen bij gesteld worden. Van, we sturen onze kinderen niet naar school om ze te laten indoctrineren, maar om ze zich te laten vormen tot zelfdenkende, kritische mensen. En een derde benadering dan in duurzaamheidseducatie noemt men de pluralistische benadering. En die gaat eigenlijk heel erg uit van die complexiteit, ook van het politieke karakter van kwesties zoals duurzaamheid. De vraag van welke toekomst willen we? Dat is eigenlijk een heel normatieve vraag. Als we willen. En in die klassieke klimaatcommunicatie gaat het dan over een toekomst met minder CO2. Maar zo heel wervend is dat ook niet. Je kunt op heel veel verschillende manieren een toekomst hebben met minder CO2 en die kan beter of slechter zijn voor de ene of de andere mens of bevolkingsgroep, afhankelijk van hoe je dat inricht. En die pluralistische benadering, waar ik ook zelf nogal voor sta, wil eigenlijk vooral studenten mee in die discussies trekken, studenten daar kritisch laten over nadenken en eigen visies ook ontwikkelen, maar weliswaar zonder te vervallen in een soort alles kan, alles mag relativisme of post-truth benadering, waarbij dat de feiten er niet meer zouden toe doen. Maar eerder vanuit het idee van feiten en kennis zijn belangrijk, maar het kan er niet bij blijven. We moeten kennis aanreiken enzovoort, maar zelfs als we toegang zouden hebben tot alle mogelijke feiten, dan nog gaan we moeten keuzes maken tussen hoe dat we gaan omgaan met die feiten, welke dat we gaan laten doorwegen op anderen. We zien bijvoorbeeld nu ook in die ganse coronacrisis, er zijn heel veel feiten die stilaan duidelijk worden. Het feit dat een lockdown bijvoorbeeld niet zo goed is voor de mentale gezondheid en allerlei neveneffecten die we zien optreden. Anderzijds ook het feit en de cijfers van de stijgende statistieken. Dat zijn alle twee feiten die waar zijn. Maar zelfs als we de feiten klaar en duidelijk voor ogen zien, dan moeten nog altijd keuzes gemaakt worden. En dat is eigenlijk belangrijk om daar ook in het onderwijs mensen te laten mee omgaan of te leren mee omgaan met het maken van die keuzes. Het kritisch weerbaar worden om een eigen standpunt in te nemen. En dat was dan eigenlijk ook wel onze bedoeling met die debatavond bij Think and Talk. Hebben we die studenten in ons groepje die de debatavond voorbereid hebben, eigenlijk er ook wel een toe aanzetten om te komen tot een discussie die niet blijft steken op die feitelijke benadering en bijna van hoeveel graden willen we nog opwarmen of hoeveel ppm CO2 mag er nog in de atmosfeer gepompt worden, maar eerder op die vraag van welke toekomst willen we. Hoe willen we omgaan met een veranderend klimaat en hoe willen we het dan doen als we daar een halt willen aan toeroepen en ja, wat voor soort wereld willen we samen creëren. En ik denk dat daar een heel belangrijke taak ligt voor ook onderwijs en voor de samenleving als geheel om daar te leren naar streven.
Ik kan me inbeelden dat het om te kunnen antwoorden op de vraag van wat voor toekomst willen wij, dat je net heel veel kennis nodig hebt om te weten hoe we er nu al voor staan. En hoe, Katrien, dat vraag ik mij zo hard af, hoe zorg je dan voor dat je mensen zoals ik niet doet vervallen in een soort bijna nihilistisch relativisme van de wereld gaat eraan en wat we ook doen, het is nooit goed en ik mag niet met de auto rijden, maar misschien is het toch meer de schuld van de industrie. Hoe kunnen we die brug oversteken?
Ja, ik denk dat het waar is. Hè. Dat je zegt, van, we hebben heel veel kennis nodig. En we krijgen ook heel veel kennis. We gaan er binnenkort nog meer krijgen met de nieuwe eindtermen. Heel veel kennis wordt aangereikt. Maar wat dat bijvoorbeeld al 20 jaar geleden bleek, en tot op vandaag eigenlijk niet zoveel veranderd is, maar dat bleek al 20 jaar geleden uit onderzoek in Denemarken, door Jensen en Schnack bijvoorbeeld, dat de kennis die we krijgen, dat die nogal eenzijdig is. En zij pleiten eigenlijk voor actiegerichte kennis. Maar dat kennis is die verspreid zit over 4 domeinen. Enerzijds van, oké, wat zijn de effecten van het probleem? En ik denk, ik vermoed dat heel veel van de dingen die je op Facebook destijds gedeeld hebt, in dat domein zitten. Van dat zijn de feiten, dat zijn de effecten van klimaatverandering bijvoorbeeld of biodiversiteitsverlies. Als we niets gaan doen, dan krijgen we dit.
Exact.
Dat is één aspect. Mm-hmm. Maar daarnaast is het ook belangrijk om kennis te verwerven over de oorzaken daarvan. En dan niet zomaar de oorzaken in de zin van broeikasgassen zijn de oorzaak van klimaatverandering, maar ook de grondoorzaken. Hoe komt het dat wij vandaag de dag zoveel broeikasgassen uitstoten? En op welke manier heeft dat te maken met hoe dat we onze samenleving, onze economie en alles organiseren? Dat is een tweede aspect dat heel belangrijk is. En voor die actiegerichte kennis zijn daarnaast nog 2 andere aspecten heel belangrijk. En dat is kennis over mogelijke visies, mogelijke alternatieven voor de toekomst, waar dat we naartoe willen. En tenslotte ook kennis over strategieën om dat mogelijk te maken. Strategieën om verandering tot stand te brengen. En dat zien we tot op vandaag, dat die zaken eigenlijk heel wat minder aan bod komen, zowel in discussies in de media, maar zeker ook in het onderwijs. We merken dat met de leerkrachten in de basis- en secundaire scholen waar dat we mee werken, als zij oplijsten van oké, we willen aan de slag gaan bijvoorbeeld met thema duurzame voeding in onze school, wat staat er in de leerplannen? Heel veel dingen rond die effecten, maar zelden of niet iets over die strategieën tot verandering. Als er dan wel al iets over gezegd wordt, dan gaat het heel dikwijls over individuele gedragsverandering. Terwijl, dat heb je misschien ook ervaren, hè? Als je daar op Facebook dingen zat te delen, van ja, als ik nu alleen dat doe, dat gaat niet helemaal oplossen. Dus ik denk dat er heel veel nood is aan aandacht voor die andere aspecten ook in het onderwijs, via kennis, maar ook via praktische vaardigheden. Want het is niet door kennis te krijgen dat je die ook kunt gaan toepassen. Je kunt nog weten welke strategieën dat er kunnen aangewend worden, maar ik heb in de praktijk ervaren bijvoorbeeld, mocht ik hier in mijn eigen gemeente willen gaan werken aan duurzame mobiliteit, dat is hier nogal een hot topic, maar ook eentje dat nogal wat controverse teweeg brengt. Van als je dan dingen wilt gaan veranderen, dan kun je wel weten dat het een politieke kwestie is en een netelige kwestie enzovoort, maar dat zelf ook aldoende ervaren wat dat dan betekent om een oplossing te zoeken, wetende dat niet iedereen op het einde van de rit tevreden gesteld kan worden. Dus dat zijn dingen die nu misschien op vandaag misschien nog iets te weinig ruimte en tijd krijgen in het onderwijs, maar waar dat er wel nood aan is. En dan ook het emotionele enzovoort. De dingen die Stef daarnet vertelde, is ook iets dat heel weinig aandacht krijgt en er zeker meer verdient.
En als we dan inzoomen, Katrien, op het praktische in de klas, welke leervormen zijn dan doeltreffend om die boodschap, die verschillende soorten kennis, over te brengen? Of zijn we nog niet zo ver dat we daar uitspraken over kunnen doen?
Goh, ik denk dat er al heel veel uitspraken over gedaan zijn, dat er heel veel onderzoek rond gebeurt. En heel dikwijls is het dan het soort onderzoek waarbij er gewerkt wordt met een soort pretest en posttest. En dan in het midden gebeurt er een soort van interventie en dan wordt er gekeken van wat werkt. En dan worden daar wel een aantal uitspraken over gedaan. Maar wat ik zelf als onderzoeker eigenlijk interessanter vind, is om niet enkel te gaan kijken naar de vraag wat werkt, maar vooral hoe werkt iets en waartoe werkt iets. En dus eigenlijk een antwoord op die vraag van wat is nu effectief, of ja, wat zijn dingen die gaan werken, hangt dat heel veel af van de doelstellingen die je hebt als lesgever. Ik heb samengewerkt met mensen uit die opleiding werktuigkunde bijvoorbeeld. En in sommige vakken is een doelstelling bijvoorbeeld dat hun studenten leren om op een heel correcte manier de wieken van een windturbine te bevestigen. En dat zal andere werkvormen en andere inhouden enzovoort vragen dan wanneer dat Stef bijvoorbeeld de bedoeling heeft om via zijn vak klimaatverandering concreet ervaarbaar en tastbaar enzovoort te maken. En ik denk dat ja, toch ook wel iets belangrijk is om oog te blijven hebben voor die diversiteit aan onderwijsdoelen die belangrijk zijn. En dat eerste, dat gaat echt over wat Gert Biste, dat is een Nederlandse pedagoog, die onderscheidt drie functies van educatie. En dat voorbeeld van die wieken van de windturbine, dat is een typisch voorbeeld van kwalificatie. Wij sturen onze kinderen naar school, mensen gaan studeren aan de universiteit, om voorbereid te worden op het uitvoeren van bepaalde jobs of taken. En worden dus gekwalificeerd en leren wiskunde, leren schrijven, al dat soort van dingen. Een tweede belangrijke functie is ook wel socialisatie. Bijvoorbeeld leren empathisch kijken naar mensen die getroffen worden door klimaatverandering enzovoort. En dan een derde functie heeft te maken met subjectificatie. En dat sluit dan weer heel erg aan bij die pluralistische benadering. En dat is eigenlijk leren een subject te zijn dat zijn of haar eigen doelstellingen en wensen en dromen kan nastreven en niet enkel een object van de doelen en wensen van anderen. Dus dat gaat over dingen zoals een eigen mening vormen, een eigen identiteit ontwikkelen, soms door zich af te zetten tegen bepaalde dingen, die rolmodellen die aangeboden worden. Kritisch denken, dat soort van aspecten. Eigenlijk volwassen, een soort persoonsvorming eigenlijk. En ik denk dat elk van die functies ook andere soorten werkvormen nodig hebben. Maar wat mij enorm opviel bij de verhalen waar Stef naar verwees aan het einde van die debatavond met de studenten, als ze vertelden over eigenlijk ervaringen die hun eigen leven enorm beïnvloed hadden. En op het moment dat ze verwezen naar leerkrachten, ging het altijd over heel erg betrokken, gepassioneerde leerkrachten die echt heel veel authenticiteit uitstraalden en die toonden waar ze voor stonden. En dan blijkbaar sommige studenten, wellicht niet allemaal, maar sommige studenten op die manier aangesproken hebben, misschien een soort toetssteen geboden hebben die hen ook als subject, hè, want dat is zoveel jaar later praten ze daar nog van, niet omdat dat is voor een examen van die lesgever, maar omdat ze voor zichzelf op die moment beslist hebben dat ze daar geraakt door zouden zijn en dat ze daar consequenties uit trokken.
Er zijn nu verschillende onderwijsvormen in België te volgen. Welke sluit het meest aan bij de meest efficiënte manier die dat jij beschrijft?
Ik denk dat we op dat vlak in België heel blij mogen zijn met de onderwijs of de vrijheid van onderwijs die we nog hebben. En ook de ruimte die er tot nog toe is in het curriculum ook, om heel veel vrijheid te laten aan individuele scholen, maar zelfs ook aan individuele leerkrachten, om hun eigen pedagogisch project te ontwikkelen en om hun eigen klemtoon aan te leggen. En ik denk dat dat eigenlijk van onschatbare waarde is. Want zelfs mochten we weten van, kijk, deze les en met die inhouden en met die werkvormen en dat methodiek en al dat, dat werkt echt heel goed om mensen te overtuigen. Dan nog is het voor mij een soort van gruwelbeeld, omdat als een soort van evidence-based praktijk te gaan opleggen en bijvoorbeeld alle andere leerkrachten te gaan trainen om dat zo goed mogelijk te gaan nadoen of zo. Want ik vind het eigenlijk een enorme rijkdom, ook als ik denk aan mijn eigen kinderen. Van, ze krijgen thuis van mij allerlei verhalen en waarden mee. Maar als je ze stuurt naar een school, als een soort naar een publieke plaats die de school eigenlijk is, dan is een van de enorme voordelen daarvan dat ze daar te maken krijgen met een diversiteit aan opvattingen, aan stijlen van dingen doen die je zo nooit thuis allemaal kunt geven. En dus, ja, in plaats van zo te kiezen voor één welbepaalde of heel, ja, hele strikke richtlijnen voor goede praktijken, denk ik dat het zorgen voor ruimte voor diversiteit, dat toch heel belangrijk is. Zonder natuurlijk te vervallen in allerlei... Ja, ik denk niet de regelrechte klimaatontkenning, dat een plaats moet hebben in het onderwijs. Want dan vervalt je weer in relativisme of heel erg indoctrinerende vormen van onderwijs die ook voorkomen. Ook dat zou mogen stoppen. Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn doctoraatsonderzoek een observatie gedaan in een school waar dat er participatief gewerkt werd. In die zin dat de studenten van het vijfde jaar secundair onderwijs zelf een actie mochten ineenboksen om hun medestudenten te overtuigen om een broodtoast te gebruiken en geen wegwerpverpakking. En die actie bestond erin dat ze in de eetzaal al hun medeleerlingen controleerden. En wie dan een broodtoast mee had, was in orde. En kreeg een koekje, dat is echt waar. Ik ging op die moment met de hond naar de hondenschool. Dat is misschien een cynische opmerking, maar dus die kregen een koekje, die mochten voortgaan. En degenen die niet in orde waren, die moesten een papier vasthouden waarop dat stond, ik ben een vervuiler. En die werden dan op de website geplaatst. Dat is echt gebeurd.
Okay.
En met de beste bedoelingen, maar dat was niet... Ja, dat soort
heb je
van...
Heb je de film Die Wellen gezien?
Ja.
Daar lopen zo'n sociale experimenten helemaal uit de hand.
Oké, okay, we onthouden dat het onderzoek dat Katrien zal opleveren naar al de cases die ze heeft bestudeerd, dat het geen moraliserend vingertje zal zijn. En we zullen geen papiertjes moeten vasthouden met vervuilers. Wij zullen een inspiratiegids krijgen en hopelijk heel veel lesmateriaal om mee aan de slag te gaan. En ik denk, Katrien, dat het object dat jij hebt meegebracht, dat ik het al een beetje begin te begrijpen waarom je hebt meegebracht. Waarom de camera?
De camera. Dat is eigenlijk een onmisbaar instrument voor de manier waarop dat wij ons onderzoek doen. Namelijk, als je wilt zien hoe dat iets werkt, dan kan dat niet volstaan met studenten een enquête te laten invullen voordien en achteraf. Of een toets bijvoorbeeld, om hun kennis te meten. Maar dan wil je vooral eigenlijk gaan zien wat dat daar gebeurt in die praktijk. En in hoge resolutie. Dat staat niet alleen op de camera zelf, hoge resolutie, maar ook onze manieren van die data te analyseren zijn ook heel erg gericht op hoge resolutie. Echt heel nauw gaan kijken naar wat dat een lesgever doet in de voorbereiding, hoe dat de leerinhoud geboetseerd wordt, hoe dat de leerstof aangereikt wordt, maar ook welk soort opdrachten dat er gemaakt worden. Maar dan ook in de uitvoering van die les gaan we dat gaan filmen. En achteraf analyseren wij die conversaties heel erg in detail, om dan bijvoorbeeld te gaan zien van op welke manier kunnen de interventies van een lesgever iets teweeg brengen in het leerproces van de studenten. En zo heb ik bijvoorbeeld in een van de case studies onlangs heel mooie voorbeelden gezien van een lesgever die door bepaalde interventies ervoor zorgde dat die verschillende domeinen van kennis op een veel evenwichtigere manier aan bod kwamen. Bijvoorbeeld door wat we dan noemen in ons onderzoeksmethode reorienting moves. Een soort van interventie te doen om de aandacht van de studenten te heroriënteren naar bijvoorbeeld een ander kennisdomein. En dus eigenlijk dat soort van analyses, als we er zo veel kunnen doen, en daar dan patronen gaan in ontdekken, dan hopen wij, of krijgen we ook wel dat signaal, dat we op die manier eigenlijk wel kennis kunnen aanreiken aan lesgevers die hun niet een kant-en-klaar receptje geeft om uit te voeren, maar die ze eigenlijk kunnen meenemen in een rugzakje om beter gewapend te zijn voor de ontelbaar vele keuzes die zij continu moeten maken tijdens het lesgeven zelf.
En een van die lesgevers kan Stef dan weer zijn. En dan zijn... Dan is de cirkel gewoon rond. Super,
inderdaad.
Bedankt. Katrien, Stef, enorm veel succes nog met jullie samenwerkingen, met jullie aparte ondernemingen. Het was een waar genoegen om jullie hier in onze Zoom-sessie te mogen ontvangen en bevragen.
Zeker.
En heel veel succes nog met de Think and Talk, want de studenten zijn er nog mee bezig. Hè?
Inderdaad.
En volop aan de slag, ja. Ja, voilà. Dankjewel.
Dankjewel.
Emma en Matthias, en insgelijks. Het was een genoegen.
Dank je wel.
Dank
je. Voor mij ook.
Je luisterde naar Mensentaal, Alle afleveringen vind je ook op onze website captivate.mensentaal.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende.